In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen we uit de eerste psalm, de versen 1 en 3. We noemen nu psalm 1, het eerste en het derde vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig bedracht. Van de belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen het tweede hoofdstuk Uit het boek Esther. We lezen nu daarvan echter de eerste 11 verzen. We gaan dit tweede hoofdstuk uit dit boek nu met u overdenken. We lezen de eerste 11 verzen daaruit, waarna we zingen het vierde vers uit de 27e psalm. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden: men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht tot de burg Susan, door het huis der vrouwen onder de hand van Hegai, des konings kamerling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, worden de koningin in steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed al zo. En er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden, die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de dochter zijns ooms, want ze had geen vader nog moeder, en zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters saamvergaderd werden op de burg Susan onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des koningshuis onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En die jonge dochter was schoon in zijn ogen, en ze verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat ze het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou.
Oh.
bidden we nu de Heer om zijn zegen. Het is aan de avond van deze uwe dag, Heer, dat gij ons hebt saamvergaderd aan deze plaats des gebeds. En wij ons hebben geschikt om uw woord, om uw eeuwig blijvend getuigenis. En nu buigen wij voor alle dingen ons voor uw heilig aangezicht ter neder. Met belijdenis van eigen zonde en schuld, van eigen onwaardigheid. En nochtans pleitende op uw barmhartigheden en op uw goedertierenheden, waarbij uw verlossing is en uw verhoring groot is. Wij buigen ons voor u neder, Heer, mocht het zijn met een gebroken hart en een verslagen geest, dat ontdekt aan zonden en schuld mag kennen, de belijdenis voor uw aangezicht. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilig oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Wel gelukzalig toch het hart dat door de zaligmakende bediening van uw heilige geest aan zonden en schuld ontdekt, zijn verlorenheid mag leren kennen en bewenen en vluchten tot u, o volzalige God, bij wie vergeving is, omdat gij gevreesd en geëerd en gediend zoudt worden tot in alle eeuwigheid. Bewaar ons voor conscientieovertuigingen. Ach, dat kan soms ver gaan, Heer. Het kan zo dicht bijkomen. Maar alle conscientieovertuiging die ons wel doet buigen onder uw straffende hand, maar het hart niet breekt door schuldbesef getroffen en verslagen, en alle conscientieovertuiging voert dan ook ten slotte van u af, o Heere, maar de zaligmakende overtuiging voert naar u toe. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, o Heere. En ach, dan is het toch ook vanavond nog waar, dat gij vervullen wilt uw toezegging, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Nooddruftige zult gij verschonen, en armen uit gena uw hulp ter verlossing tonen, gij slaat hun zielen ga. Heere, zo mocht het u behagen, ook in dit uur af te willen dalen, met de zaligmakende bediening van uw heilige geest bij uw woord, opdat woord en geest in de harten zijn kracht mag doen, als er uit uw woord bij bepaald worden, hoe uw werk vaak een vreemd werk is, en uw daad een vreemde daad. Maar hoe gij door dat vreemde werk uw eigen werk verricht, en door die vreemde daad uw eigen daad, hoe gij, o volzalige God, dwars door de zondige handelingen der mensenkinderen uw raad uitvoert. Gij, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van Heere macht. We mochten er in onze zielen eens door getroffen worden. Het mocht nog eens leiden tot waarachtige bekering voor onze kinderen, onze jonge mensen, als we in uw woord bij bepaald zullen worden, hoe reeds eeuwen de eeuwen door, niet alleen onder het heidendom, maar ook onder dat volk dat zich siert met de naam van Christen, een leven gevonden wordt, en dat slechts leeft in de zinnelijke prikkeling van het vlees, en ziet naar de schoonheid van gestalte en van aangezicht, maar dat niet let op ootmoedige, kinderlijke vrezen en gehoorzaamheid aan u den levende God, hoevele met een gedoopt voorhoofd, hoevele jonge levens zijn verwoest geworden door niet te leven uit de vreze Gods, te leven naar eigen vleeselijke willekeur. O Heere, wil eraan ontdekken, bewarer onze jonge mensen, bewarer ons alle te samen voor, want jong en oud hebben we zo nodig, die zalving des geestes, die ons in waarachtige bekering doet zoeken en bedenken de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn, dat ook uw volk uit het woord mocht onderwezen, als ons laat zien hoe soms het leven der genade ver weg kan zinken, een verachteren in de genade, een verlaten van de eerste liefde. En ach Heer, als dan het vlees en die oude mens de boventoon krijgt, wat kan dan ook het hart dat u vreest nog ver afdalen, als daar niet was uw onbezweken trouw, zij zouden wegvallen. Maar nu zult gij nooit herroepen, hetgeen eenmaal had gesproken, waaruit uw lippen ging, het blijft vast en onverbroken. Het mocht klein en groot in de genade nog eens opwekken om toch te zoeken een nabij leven bij u, o Heere, een leven in de vreze van uw naam. Sla een nauwe band om onze lenden en doe ons dicht en u verbonden blijven. U heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dan bewaart ge trouwe God, dan worden de vruchten aanschouwd die u verheerlijken en die de zielen verzadigen en verblijden. Wil ons dan zo te samen gedenken, ons verblijden door uw daden, ons door uw lieve geest in het horen en in het prediken van uw woord genadiglijk leiden, opdat we verblijd mochten worden door uw daden en met aan het eind mochten getuigen. Het was ons goed aan deze plaats te zijn geweest. Laat de wereld zich uitleven, de vrome godsdienst buiten uw dienst kunnen stellen, dat onze harten mogen kennen met uw knecht de begeerte. Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders. Gedenk aan hen die naar ons luisteren. Gedenk aan alle bedrukten en bedroefden en beproefden, alle zieken, rouwdragenden. Wees met alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. Verstoor de werken van de vorst der duisternis en wil ook in deze tijden uw gezegend godsrijk bouwen tot uw eer en tot zaligheid der zielen. Amen. Zie, geliefden, rondom Gods troon zijn wolken en donkerheid. Maar toch blijkt van achteren dat die troon rust op vaste zuilen van gerechtigheid en van gericht. In het hoofdstuk Esther 2, dat nu voor ons ligt, wordt een tip van de sluier opgelicht waarachter het godsbestuur zich anders verbergt. Wij zien eruit dat de Almachtige God zelfs de zonde der mensen kinderen gebruikt om er zijn raad mee te volvoeren. Het is hier in de geschiedenis die we lezen in Esther 2, in het klein, wat we bij het lijden van de Heer Jezus Christus in het groot zien gebeuren. De goddeloze handelingen van een Juda die de zoon des mensen verriet met een kus. Het goddeloze gedoe en werk van Caiaphas en van Pontius Pilatus en van Herodes. Zie, al deze goddeloze handelingen, daardoor werkte scheren bestel om zondaren zalig te kunnen maken. Al bleven deze mensen voor hun goddeloze handelingen volkomen verantwoordelijk. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods leidde de Heer zijn werk tot zaligheid van zijn Sion door al deze goddeloze handelingen heen, geliefde. Wel nu, zo gebruikt de Heer ook hier de euveldaad van Ahasveros en de verstoting van de nobele Vasti, waar de koning verantwoordelijk voor bleef. God gebruikte dit toch als een middel om de weg naar de troon voor het Joodse meisje Esther te banen. Wij kunnen de Heere niet altoos begrijpen waarmee hij soms, of als hij soms in raadselen met ons wandelt. Maar hier schijnt dan toch een licht dat ons de taal der aanbidding ontlokt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Om des Heren werk te doen, zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Maar God, de Almachtige, wondere God, om wiens stroom zijn wolken en donkerheid, voert zijn raad uit. En wat hij van eeuwigheid heeft uitgedacht, geschiet naar Gods vaste wil, trots Satan, wereld en eigen zondig vlees. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is het wat we nu met u in het kort gaan overdenken van wat we lezen in het tweede hoofdstuk uit het boek van Esther, waar we lezen dat nu dat eenvoudige Joodse meisje tot koningin verheven wordt. Zingen we dan eerst met elkander uit de 33ste psalm, het 5e en het 6e vers.
Thank you.
Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Na deze geschiedenissen. Hier hebben we dus te denken aan al hetgeen wat ons in het voorgaande hoofdstuk in Esther 1 vermeld is geworden. Hoe deze Ahasveros, de eigenlijke Xerxes de eerste, 180 dagen met de aanzienlijken des volks, met zijn vorsten en de landvoogden vergaderd heeft om te beraadslagen, om de veldslag met de Grieken te leveren, dus de veldtocht naar Griekenland, dat een geweldige onderneming was, en hoe hij aan het eind daarvan een groot feest hield, waar toen Vasti, de koningin, weigerde te verschijnen, haar eer niet wenste te grabbel te gooien voor een troep dronkenmanslieden. Daarvoor stond deze Vasti in haar eerbaarheid te hoog, geliefde. En nu hebben we hier, dat is ons dus alles verteld in dat voorgaande hoofdstuk. Dat zijn dus die geschiedenissen. Nu hebben we hier niet een vaste bepaalde tijdsaanduiding. Alhoewel, wat we nu gaan horen in dit tweede hoofdstuk, het niet lang geschied gebeurd zal zijn, na wat we in het voorgaande hoofdstuk gehoord hebben. Nadat koningin Vasti van de troon was verstoten, weggedaan van voor zijn aangezicht. Immers grillige en doldriftige en wellustige despoten als Ahasveros zijn weer spoedig tot bedaren gebracht. Het feit dat we lezen dat Vasti verstoten werd in het derde jaar van de regering van Ahasveros en Esther pas in het zevende jaar van zijn regering tot koningin verheven werd, is ons duidelijk als we denken dat tussen dat derde en het zevende jaar van de regering van Ahasveros de veldtocht tegen Griekenland heeft plaatsgehad. We moeten het naar tijdsorde dus zo zien, dat het eerste gedeelte van dit tweede hoofdstuk spoedig heeft plaatsgehad na de feestviering en de verstoting van Vasti. En wat we dan verder lezen in dit tweede hoofdstuk heeft in latere tijd plaatsgevonden. Ahasveros ontwaakt uit zijn droes van wellust en dronkenschap, was tot zichzelf gekomen. En toen hij tot zichzelf gekomen was en rustig kon indenken alles wat er gebeurd was, ging zijn consciëntie spreken. Zijn geweten heeft deze vorst aangeklaagd. Was het feitelijk niet nobel van zijn geliefde Vasti dat ze weigerde te verschijnen voor die dronkenmansbende, dat zij weigerde door deze lieden begluurd te worden? Telkens doemt Vasti weer op voor de geest van deze Ahasveros. Maar ja, het feit lag er. Hij had Vasti verstoten en haar terughalen, ach, dat kon hij niet meer, want immers wat geschied was, al was het dan op voorstel van de zeven rechters, onder aanvoering van Menuchan, alles wat besloten was, was geschied naar de wet der Meden en der Perzen, en die wet mocht niet herroepen worden. Een uitvloeisel van het vergoddelijken van aardse vorsten, geliefde. Hoe dwaas. Slechts van onze Heere God mag het gezongen worden. Ik zal nooit herroepen, geen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Nu, door deze goddeloze wet, maar ja, dachten die heidenen nog aan een God in den hemel. Wel nee, geliefden, ze leefden slechts naar vleeselijke lusten en zochten macht en heerschappij. En u klaagt de conscientie, deze haals veros wel aan, maar veranderen kan je het niet meer. Het feit ongedaan maken is een onmogelijkheid. Het lag er, het was geschied en het zou geschied blijven. Laten we hier meteen maar weer een toepassing op maken. Want geliefden, zijn er ook niet in het leven der mensen kinderen? Dus ook in uw leven en het mijne, bladzijden die we niet graag overlezen. Zijn er niet bladzijden in het levensboek van ieder mens die hij liever maar gauw omslaat en die hij maar vergeten wil? Zijn zonde met gedachten, met woorden en met werken, bedreven tegen een heilig en rechtvaardig, een goeddoend en een zegenend God. Ja, zelfs na ontvangene genade, dus in de harten dergenen die God vrezen, kan zo dikwijls opdoemen de herinnering aan hun zondig verleden, aan hun zondige daden. Al hebben ze verzoening mogen vinden in het bloed van Christus, al zijn de zonden hun vergeven en hebben ze een geheiligd recht gekregen op het eeuwige leven. Nochtans kan het soms zijn in het hart dergenen die God vrezen, dat ze met smart terugdenken aan die tijden waarin ze zo dwaaselijks, soms naar het vlees, naar eigen goeddunken handelden en tegen God gezondigd hadden. Denk bijvoorbeeld eens aan David, een man naar Gods hart. Maar als hij op zijn sterfbed ligt, horen we het nog. Alhoewel mijn huis niet is bij God. En wij mochten nu wel weten dat de Heer hem zijn zware zonde vergeven had. En zijn hoge schuld uit zijn boek had uitgedaan. David zelf. Als de vreze Gods hem op het hart gebonden was, kon zich die zonde maar niet vergeven. Denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, deze grote heidenapostel. Paulus, wat heeft hij zijn leven lang en telkens, schrijft hij het ook weer, smart over gehad, dat hij in zijn eertijds, levende in eigen gerechtigheid, de gemeente Gods vervolgde, te vuur en te zwaard. Dat heeft ook Paulus zichzelf niet kunnen vergeven. Al mocht hij weten, was alles bedekt met het bloed van Emmanuel, uitgedaan uit het boek Gods. Hier zien we dan ook een groot verschil tussen conscientieovertuiging en zaligmakende overtuiging. Conscientieovertuiging, zoals we dit ook hier zien bij deze heidense vorst Ahasveros. Het was slechts een conscientie dat hem aanklaagde en dat hij zeggen moest, wat een ellendige dwaas ben ik geweest en wat heb ik toch stom en verkeerd gehandeld, feitelijk in een dronkenmans roes om vast die te verstoten. En hij mag daardoor in toren ontstoken zijn en zoals de Joden in hun geschriften verhalen, de zeven rechters die hem dit voorstel hadden gedaan om vasting te verstoten, alle zeven heeft laten onthoofden. Maar zie, die conscientieovertuiging bracht hem niet bij God. Ach, hij kende God niet eens. En zo zien we dit, geliefde. Denk bijvoorbeeld eens aan Esau. Hij heeft geschreeuwd met een grote schreeuw. Wat heeft hij er smart spijt van gehad, van zijn daden en handelingen. Denk aan Saul, denk aan Agab. Maar al deze conscientieovertuigen, die soms gepaard gaat met bitter schreien, met indrukken van niet te hebben gehandeld naar de geboden en de wil des Heren. Want conscientieovertuiging kan dichtbij komen, geliefde. Och, een ieder onderzoeken zichzelf nou, ja zeer nou. Conscientieovertuiging, men kan de klederen soms scheuren. Men kan soms gebogen gaan onder de zweepslagen van het recht van God, zonder dat het hart gebroken wordt. Zaligmakende overtuiging voert naar God toe. En al zijn daar dan de zwarte bladzijden in uw levensboek, en al is daar dan zoveel wat in zonden en ongerechtigheid u aanklagen moet voor een heilig en een rechtvaardig God, zulk een ontdekt zondaars hart vliet toch naar een rechtvaardig en vertorend God toe. Ze doen het als Benadats knechten, met het koord der veroordeling om de hals, en nochtans hopend op de goedertierenheid van Israëls koning, waar ze voor die God in het stof leren bukken en buigen, aan Gods zijde leren vallen, dat hij recht is in zijn richten, heilig in zijn handelingen, dat hij ze naar zijn goddelijk en heilig recht eeuwig zou kunnen verstoten. En nochtans, dat koord om het aan te halen, laten ze aan die rechtvaardige God over. En zij belijden het met David. En wat wordt het zalig als dit dan waarheid wordt in het binnenste. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed ernstig overleg mijn boze daan. Wat een genade, wat een weldaad. Gij naamt die gunstig weg. God bedekt de zonde der zijne onder dat dierbare bloed van die gezegende Heer Jezus Christus. En in dat reinigende en heiligende bloed van die Heere Jezus worden die zonden weggespoeld in een zee van eeuwige vergetelheid. En u mag dat volk er smart over hebben tot hun laatste snik. God zegt, ik gedenk ze niet meer in der eeuwigheid. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Dit kende deze heidense vorst Ahasveros niet. En zie nu, zijn hovelingen, daar staat hier de jongelingen, maar hier hebt u te denken aan de hovelingen die dagelijks in het paleis hun werkzaamheden hadden en dus hier dagelijks in de nabijheid van de koning verkeerden. En deze hovelingen bemerken wel dat het aangezicht van deze Ahasveros niet was als gisteren en eergisteren. Of ze het geweten hebben dat hij telkens nog maar met vastie bezig was, of dat ze het hebben verondersteld. In elk geval, deze hovelingen bedachten een plan helemaal afgestemd op de zinnelijke lust van de koning. Ze dachten natuurlijk ook aan hun eigen bestaan, want al zou het onmogelijk zijn, maar dat is altijd de consciëntie van een mens, en die vreest dikwijls voor dingen waarvoor niet te vrezen is, als ze gedacht hebben, als hij er nog eens toe zou komen, om die vastie weer terug te halen, die in eenzaamheid, er in vergetelheid nu leefde, dan zou het misschien ook met hun gedaan zijn. En daarom een plan bedacht, afgestemd op de zinnelijke lusten van de koning. Dan lezen we dat deze hovelingen des konings die hem dienden zeiden, men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden schoon voor aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen onder de hand van Hegai, des konings kamerling, bewaarder der vrouwen. En men geven haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in stede van vastie. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings. En hij deed al zo. Ach, deze wellustige tiran, als hij dit voorstel hoort. En hij denkt, daar kan weer een koningin komen. En het harem kan weer worden aangevuld. Dan kan hij al spoedig die vastie vergeten. En dan werkt hij wel over zijn gemene slechtigheden en goddeloze lusten heen. Er wordt bevel gegeven, en denk u dat nu maar eens rustig in, aan opzieners. Dat moet u zo voorstellen, dat zijn een soort inspecteurs geweest. Die werden nu uitgezonden in de 127 landschappen waarover Ahasveros regeerde. We zullen straks horen, na een jaar wordt Esther voorgesteld. Er was dus een hele tijd voor nodig, die nu dicht bij de burcht Susan werden opgepakt. Die maagden waren al spoedig in het harem van de koning. Maar eer die anderen in die 127 landschappen die maagden hadden uitgezocht, meisjes schoon van aanzien, een mooi gezicht, een mooi figuur, een goed voorkomen, daar moest op gelet worden. Laten ze er 3 uit elk landschap gezocht hebben, dat is niet veel, dan is het nog bijna 400 jonge maagden die werden opgepakt, werden weggehaald bij vader en moeder vandaan uit het ouderlijke huis en gebracht in het harem van de koning op de burg Susan. Men lette slechts, zeiden we, op het mooie voorkomen, op een net schoon figuur. Alles wat de lusten des vleeses kan prikken. Men zocht geen meisjes met een edel karakter. Men vroeg niet naar oprechtheid. Men onderzocht niet naar karaktereigenschappen, naar zieligroodheid. Ach, het was alleen maar een zoeken van mooie, nette meisjes, die er een beetje sierlijk uitzagen, alleen om de lusten des vleeses te prikkelen, geliefden. Maar weet, aardse schoonheid vergaat. Maar er is een zieladel, er is een schoonheid die blijft tot in eeuwigheid. En dat is de vreze des Heere Heere. Ach, laten onze jongelingen er toch aan denken. Laten ook onze meisjes er eens aan denken. Hoe kan men flirten soms langs de wegen? Dan hadden in onze tijd dat je zeggen moet, grote God, er is geen onderscheid meer tussen de wereld en tussen een afgescheiden volk. In de kleding, in de openbaring van het leven. En hoeveel jonge mensen vergooien hun jonge leven aan een mooi gezicht, een mooi voorkomen. En de duivel woont straks in het huwelijk en hij voert ten verderven. Ach, jonge mensen, laat u waarschuwen. Hoe anders heeft Isaac het gedaan? En wat is dat huwelijk van Isaac niet een gezegend huwelijk geweest? Toen Isaac een meisje zocht, ging hij naar het veld. Of hij zonderde zich af in de tent zijns vaders. En hij bad de Heere. Gave God eens die genade in de harten van onze jonge mensen. Zie, zo worden ze verzameld. En dan staat er zo, ze worden gebracht in het huis van Hegai. Die Hegai was het hoofd van het harem. Was dus gesteld over heel de vrouwenafdeling in de burg Susan. En daar moesten die jonge dochters schoon versierd worden. Alles moest in het werk gesteld worden om de schoonheid en de knapheid en de frisheid en het voorkomen nog schoner en heerlijker te maken in het oog van de vorst, geliefden. En zie, nu worden we bekendgemaakt met de twee hoofdpersonen in ons verhaal. Met Mordechai en Esther. Er was een Joods man op de burg Susan. Wiens naam was Mordechai, een zoon van Jaer, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden, die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. Mordechai. Ook dus uit de familie van Kis staat hier. Nu heeft men wel gedacht aan de vader van Saul. Dat was immers ook Kis. Maar dat kan nooit zo geweest zijn. Nog een familieband. Want immers al wat hier geschiedt, geschiedde 6 à 7 eeuwen later, sinds de geschiedenis van Saul en zijn vader Kis. Wij weten alleen uit deze bepaling van zijn geslacht dat deze Mordechai dus was uit de stam van Benjamin. Hij was dus een volbloed Jood. Hij was dus uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Deze Mordechai, zijn familie, was weggevoerd tijdens de eerste wegvoering van Nebukadnezar naar Babel. Daar in Babel, daar op de burg Susan, in zijn tijd dus onder Perzische heerschappij, daar in dat rijk der Perzen, woonde nu deze Jood Mordechai. En hij had tot verzorging tot zich genomen, zo lezen we, Hadatja, Hij was het die opvoedde haar Dasa. Deze is Esther, de dochter zijns ooms. Hadassa. Dat was de Hebreeuws naam van Esther. Hadassa betekent meert. Meerttak. Het blijkt dat zij eerst in het koninklijke paleis de naam van Esther gekregen heeft. Esther betekent ster. Waarschijnlijk is zij zo genoemd naar haar schone gedaante, naar haar vorstelijk voorkomen. Dit eenvoudige Joodse meisje, Esther, Hadassa, was dus een wees. Zij was de dochter van een oom van Mordechai. Mordechai en Esther waren dus volle neef en nicht. Tussen deze beiden was een zeer nauwe band van gemeenschap en liefde ontstaan. Het blijkt zelfs dat Esther, als ze al in het koninklijk paleis is, zich toch laat leiden door datgene wat haar pleegvader Mordechai haar aanraadde. Nu wordt ook Esther opgepakt uit het huis van Mordechai. U moet u natuurlijk even inleven in die Oosterse toestanden. Dit zou onder ons gelukkig niet mogelijk zijn. Maar die Oosterse toestanden, en vooral in oude tijden, ach, dan hadden vrouwen het meisje over eigen levens hier niets te zeggen. En zo'n vorst was een tiran, een willekeur, die met zijn onderdanen kon doen wat hem behaagde. Ze hebben die meisjes dus weggehaald, gebracht in het harem van de koning. Daar zullen er zijn geweest die er zeer mee vereerd waren, die wel hielden van pracht en praal en van schoonheid, van vleeselijke lusten, en uitzagen misschien koningin in het paleis te worden. Daar zullen er ook geweest zijn die gebroken harten hadden in het harem van deze Mordechai, die er niet op gesteld waren dat ze zo werden weggerukt bij vader en moeder, uit het ouderlijk huis, uit de familiekring. Gebroken harten zullen ook geweest zijn in Ahasveros harem. En nu komt de buurt aan Esther. En zie, geliefde, wat we dan lezen, en van Mordechai, en van Esther, geeft ons geen indruk van innige godsvrucht van deze beide mensen. We lezen helemaal niet dat nog Mordechai, nog Esther zich hebben proberen te verzetten tegen het wegvoeren van Esther om haar te brengen in het harem van de koning. Ze hebben er blijkbaar heus niet zoveel kwaad in gezien als zij soms zou worden de gemalin van een heidensvorst. En dat mensen die besneden waren het teken des verbonds droegen, wat God zo nadrukkelijk verboden had, dat er geen gemeenschap zou zijn tussen de Jood en de heiden. Waren er een enige godsvrucht in het hart en van Mordechai en van Esther geweest, zij zouden al het mogelijke hebben gedaan om daaraan te ontkomen. Integendeel, het blijkt dat ze er heus nog wel mee ingenomen waren. Geen teken van godsvrucht van Mordechai, dat hij nog was in dat Perzische Rijk. Dat hij zelfs een functie had in het paleis van de koning. Hij was daar een soort portier. Het leefde dus niet in het hart van deze Mordechai. Eer vergeten mijn rechterhand zichzelf, dan dat ik u vergeten, o Jeruzalem. Toen de duizenden zijn weergekeerd met blij gezang uit de ballingschap naar de vaderlijke erven, kon Mordechai rustig blijven waar hij was. Hij had zich als verzwagerd met dat volk. Hij had daar een goede betrekking aan het paleis. En waarom zou hij dan begeren om terug te gaan? Weet je wat we hier opmerken? In het leven van deze Mordechai en Esther. En God beware u daarvoor. Want ach, het is een verschijnsel. Ook zo sterk in onze tijd. We zouden ze beide kunnen vergelijken met die gemeente van Laodicea. Och, of gij koud waart of heet. Maar nu geluisterd. Ze bogen wel niet voor de afgoden. En ze verzwagerden zich wel niet met het heidendom. Maar ze weerstonden niet om te gaan in zondige wegen die God veroordeeld had. Hij houdt Mordechai er Esther niet van terug. En Esther zelf is ook wel bereid om te gaan. Het strekt ook niet tot eer dat Mordechai haar zegt: nu moet je niet zeggen dat jij een Jodin bent. Daar moet je niets van laten blijken. Ze dorsten er dus niet eens vooruit te komen. En weet je wat de Heere zegt? Hè? God zegt: die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zover was Mordechai nog Esther, geliefde. Ach, het kan zijn dat Mordechai misschien gehandeld heeft in het belang van zijn volk en in het belang van Esther. Maar wat moest voorop gaan? En dat is een vrucht van nabijleven. Wat moest voorop gaan? Wat moet in uw leven en in het mijne voorop gaan? Dit, wat wil God dat ik doen zal? Wat is de eis des Heeren in mijn leven? En dan zou het dan voor ons blijken dat het ten nadele zou zijn. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Het kan ook zijn dat misschien die Mordechai de Heere wat heeft willen helpen. Ach, dat heeft in zijn dwaasheid ook eens Abraham en Sara gedaan. Die wilden ook God een klein handje helpen om uit de moeilijkheden te komen. Maar wat is het verdrietig afgelopen. Geliefde, de Heere wil niet geholpen worden. Hoe anders was het met Daniel en zijn drie vrienden? Kijk, die leefden dicht bij God. Daar hij nou weer het onderscheid. Als je nou ver van God leeft, dan kan dat vlees zo de boventoon gaan vieren, begrijp je? Dan blijf jij nog wel een bekeerde man. Maar de vruchten zijn er in jouw leven niet. Zoals we dit zien bij Mordechai en Esther. Daniel en zijn drie vrienden, ze werden ook gevoerd in het koninklijk paleis in Babel. Maar weigerden zich te verontreinigen met de spijzen des konings. Hoe handelde ook Mozes? Heel anders dan Esther. Van Mozes lezen we in Hebreeën 11 dat hij door het geloof geweigerd heeft een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde. Verachtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan al de schatten van Egypte. Maar aldus deden Mordechai en Esther niet. Hun vleeselijke berekeningen voerden de boventoon. Alleen soeverein welbehagen verkoos de Heere Esther en stellig niet om haar godsvrucht. En dan moeten we dan weer dat soevereine van het welbehagen Gods te gaan aanbidden. Niet onder godsvrucht, maar zo lag het in Gods voorzienig plan besteld dat dit Joodse meisje toch op de troon zou komen waarvan Vasti verstoten was. Zie, aan het einde van de massage met mere, aloë en andere specerijen werden de dochters tot de koning geleid, schitterend versierd, nadat ze geruime tijd onder de hoede van Hegai steeds waren verzorgd en was gewerkt aan hun voorkomen om ze al sierlijker en schoner te maken. We lezen zelfs van Esther dat die Esther in het hoog van die Hegai onmiddellijk zulk een plaats innam dat hij dacht, maar dit schone meisje kon de kans wel eens hebben. En hij kende de koning goed en daarom lezen we dat hij haar ging afzonderen. Wat wil dat zeggen in bepaalde kamers? Wel, hij zocht voor Esther de mooist gestoffeerde salons in de burg van Susan uit. En daar leefde deze Esther al alsof ze een koningin was. Daar staat ze werd verzorgd door 7 jonge dochters. Dat wil dit zeggen. Ze had tot haar beschikking 7 meisjes gekregen als haar kamenier, kapster, costumière, als dame van gezelschap. En deze verzorgde nu steeds Esther, opdat ze al maar schoner zou zijn. Ach, hoe dwaas, geliefde, en toch, God voert zijn raad uit. Als de tijd daar is en die schone jonge maagden worden voorgeleid voor de koning, dan lezen we nog, als het de beurt aan Esther is, dat zij begeerde niet met al te doen dan wat Hegai zeide dat ze doen moest. Die Hegai, dat was een man van smaak en wist wat de koning behaagde. En zie, als dan Esther wordt voorgeleid in een sierlijk kleed, haar gracieuze verschijning bekoort onmiddellijk de wellusteling Ahasveros en hij verkiest haar tot koningin. Onmiddellijk wordt zij bekleed met een koninklijk kleed, geliefde, als ze genade gevonden heeft in zijn ogen. Hij beminde haar, staat er boven allen. En hij verkoos haar tot koningin in de 10e maand, de maand Tebet, in het 7e jaar zijn regering. Hij zette de kroon op haar hoofd, maakte haar koningin in Vasti's plaats. Wonderlijk, dat eenvoudige Joodse meisje verheven tot de hoogste plaats der eer. Dat werd meteen een nationale gebeurtenis. Er werd een grote bruiloft gehouden op de burcht Susan. De vorsten, de edelen, de voornaamste uit het land werden op de huwelijksbruiloft van Ahasveros en Esther genodigd. In al de landschappen van het Rijk moest rust heersen en werden geschenken uitgedeeld. De burgers kregen 1 of meer vakantiedagen om feest te vieren. De eenvoudige Esther, dat jonge Joodse meisje, een wees verheven tot de hoogste plaats. Ik denk aan een andere vrouw, Maria, hoort de moeder des Heren, hoort Maria zingen. Hij heeft machtige van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Ik denk aan wat die dichter van Psalm 113 zong. Wie is aan onze God gelijk, die de armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten, goedgunstig opricht uit het stof, en ze verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereld groten. O, wonderen wegen Gods, de Heere zal er door verheerlijkt worden, door al deze kromme, goddeloze handelingen heen. En God zal daardoor zijn volk van de ondergang redden. Voordat de vijand zijn aanslag kon uitvoeren, had de Heeren het middel gereed tot behoud. Want geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van Heere macht. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebied en het woord terstond. Ja, die God vrezen, die mogen zo wel eens terugzien in hun leven. En dan moeten we ze wel eens uitroepen. O Heere, wat hebt gij het wonderlijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld eens aan Jozef. Zijn weg moest gaan door de kuil. Verkocht aan een gezelschap Ismaëlitische kooplieden. Jaren zuchtend in de gevangenis. Maar God brengt hem op de troon. En heeft Jozef moeten zeggen. Hoe wonderlijk is God van raad. En hoe machtig is hij van daad. De Heere laat zijn volk wel eens terugzien. En als we dan eens terug mogen zien. En je mogen eens opletten. Hoe de Heere soms langs wonderen wegen je leven geleid heeft. Ach, ik sprak kort geleden nog iemand en die man die zei eens eenvoudig dit. De Heere heeft het altijd zo wonderlijk in mijn leven gedaan. Hij zegt, ik kwam uit de kroeg en ik was stomdronken en ik rolde een kerkgebouw binnen en God grijpt me in het hart, die goddeloze zuipert. Wonderlijk is Gods weg in mijn leven geweest. Zo is er nog een volk dat ik ons wel eens zeggen mag. Wat heeft de Heere wonderlijke wegen gehandeld. Door onze kromme daden heen voert God zijn raad uit. En hoe zien we dat nu ook hier als die Esther op de troon komt. Geliefden, wonderlijk. Denk eens aan Mozes, ook hij moest vluchten, maar God maakte hem zo het middel in zijn hand tot verlossing van zijn volk Israël. De Heere is de duivel, altijd een eeuwigheidsminuut voor. Ja, de opstanding van zijn volk lag al gereed in de eeuwige besluiten Gods, voordat dat volk viel. De zonde heeft nog een begin, maar de genade niet, want die is van eeuwigheid. O diepte des rijkdoms, wijde der kennis en der wijsheid Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijne wegen en hoe onaaspeurlijk zijn zijn oordelen. Zie, Esther is nu tot koningin verheven. Er ontbrak echter nog één schakel in de keten die de almachtige God bezig was om te smeden, om er Haman mee te binden. En die keten was de Jood Mordechai. Hij zou van grote invloed zijn op de komende gebeurtenissen. Hij wordt nu voor het voetlicht gebracht, opdat Ahasveros zich aan hem zou verplicht gevoelen. Want we lezen in vers 21, in die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig, en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. Mordechai, hebben we gehoord, had zijn werk bij de poort in het voorhof. Hij kwam er van op de hoogte dat nu twee kamerlingen, deze Bigtan en Teres, waarschijnlijk leden van de lijfwacht, een aanslag smeden tegen de koning. Ahasveros, Mordechai, gaf het aan Esther te kennen. En deze bracht het bericht over aan de koning. Dan wordt de zaak onderzocht en bevonden zoals Mordechai gemeld had. De beide schuldigen zijn aan de galg gehangen. Mordechai werd niet beloond. Wel, en let weer op de wijze en wondere wegen Gods, geliefde, wel werd zijn naam opgetekend in de kronieken, ter gedachtenis bewaard, tot het Gods tijd zou zijn. Straks zal de nacht komen, waarin de vorst niet slapen kan. Zullen de kronieken gelezen worden, en wordt de naam van deze Mordechai uit de kronieken bekend. Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen al te maal. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid, laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Mordechai stond opgetekend in de kronieken van de vorst. Gelukzalig de mens die staat opgetekend in het boek des levens des lams. De naam geschreven met het bloed des lams. Achter de naam het oordeel. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dan de vrijspraak. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. En met gouden letters er dwars doorheen, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Rust niet, voor ge dit weten mag. In de kroniek des Allerhoogst, zo te staan opgetekend. Het kan nog. God zoekt nog zondaren en zondaressen. Nog roept hij toe, al zijn daar bladzijden in ons leven, die ons veroordelen. Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt ons van alle zonden. Onder dat bloed bedekt, door de eeuwige geest bekeerd, en de kracht van dat bloed aan je schuldige ziel ervarend, wil de Heer het wel eens openbaren, dat de naam staat in dat boek des levens, des lams. Bunyan was eens in benauwenis in de gevangenis. En toen bad die eenvoudige ketellapper van Bedford: Heere mijn God, sta ik nog wel in uw boek. Laat John Bunyan zijn naam nog eens lezen. En hij vertelt hoe de Heer overkwam. De genade des geloofs werd gesterkt. En de Heer hem ervan verzekerde. Hoe hij iets van eeuwigheid in dat boek was opgetekend. Daar kan geen engel één naam aan toevoegen. Maar ook geen duivel kan er één naam uit schrappen. God verlenen, jong en oud, die genade om dat te zoeken en niet te rusten. Voor je het weet, ja, al zegt je het dan met vrees en beven, mijn naam staat uit soevereine genade in dat boek. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volkeren schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Amen. Derde en vierde uit 87. Tierne en volzalige God, zij die genade ons geschonken, opgetekend in het boek des levens des lams. Eeuwig draagt gij voor dat volk zorg, soevereine, vrije genade, naar uw eeuwig welbehagen. Heere, pas zo het woord eens toe, ter overdenking aan ons aller hart, van jong en oud. Ach, dat we het mee mogen nemen, het woord mogen herkauwen, heren, en we eens niet konden rusten, voor we een levende hoop op u ontvangen hadden. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Hij bood moediglijk dank dat ons een en ander maal nog in stille rust deed samen zijn, wil het zondige wat van het schepsel was eruit wegnemen en verzoenen, het uwe verheerlijken aan onze harten tot voorbereiding om u te kunnen ontmoeten. Amen. Het vierde vers uit Psalm 113 is onze slotzang. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.